gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd.
Ja, Jazus, bloed, zweet en tranen. Dat betekent aflevering 3 van Brani, podcast van het Parool en Ajax Showtime. En vandaag gaan we het over Ajax hebben met Bart Veenstra, de hoofdredacteur van Ajax Showtime. Dick Sintenie, voetbalverslaggever van het Parool. En straks schuift aan ons geheime wapen Josien Wolthuizen, verslaggever van het Parool. Dus we zijn met een sterk clubje bij elkaar. En om er meteen met de deur in huis te vallen, we nemen deze podcast op het einde van de maandag. Dus nog voordat er weer een persconferentie is. Maar Dick lekt van alles. En we gaan er maar vanuit dat het lekker wel redelijk klopt. Dan lijkt het erop dat het gedaan is de komende weken met het publiek in de stadions. Wat vind je ervan?
Ja, daar ziet het wel naar uit. En dit is ook een mokerslag voor het voetbal. Voor Ajax, voor alle clubs in het algemeen, betaald voetbal. Dit is iets waar we allemaal van hoopten dat het niet zou gebeuren. Maar waar we stiekem in ons achterhoofd toch wel rekening mee hielden. En nu zal moeten blijken, voor hoe lang die maatregelen er zijn.
In eerste instantie tot 20 oktober, hoorde ik zoiets, zeg maar de maand oktober.
Ja, dus een paar weken.
Ja.
En dan als het dan weer dat aantal besmettingen weer terugloopt, dat misschien weer teruggedraaid kan worden. Maar het is... Goed, dat hoef ik niet verder uit te leggen. Ik bedoel, het is echt een echte klap voor het voetbal.
Bart Veenstra, Ajax Showtime. Het is ook een beetje sneu. Want vooral, ik ben niet in andere stadions geweest, maar natuurlijk wel in de arena. Ik vond dat Ajax en de arena het eigenlijk ontzettend goed op orde hadden.
Ik ben er niet geweest, maar van wat je hoort, is het wel zo dat Ajax
strak
heeft het strak geregeld. Alles volgens de maatregelen afstand wordt gehouden en beperkt aantal mensen natuurlijk in het stadion. En ze hebben ook gewoon echt complimenten van de gemeente gekregen. Waardoor je denkt van waar is dit nodig voor? En wat ook belangrijk is, vind ik, is dat helemaal niet bewezen is dat er heel veel verspreidingen zijn door dat coronavirus in voetbalstadions. Dus, en volgens mij is het overal goed gegaan, behalve vorige week bij Feyenoord. In de Kuip. En verder is het volgens mij dat het helemaal nergens uit de hand is gegaan.
Nou, het is moeilijk. We weten weinig van het virus. Of te weinig om er iets over te zeggen. Maar in de buitenlucht, hoewel bij Ajax het dak zaterdag dicht zat, zou je in een grote ruimte. Mensen zitten hoofdzakelijk toch veel uit elkaar. Naar mijn idee is het goed geregeld met tijd, slots en alles. Maar Dick, jij zei ook dat in de afloop van de wedstrijd wel een wat discussie was. Ook onder andere met Erik ten Hag. Omdat er werd toch ook alweer gezegd van bij Ajax ging het ook niet lekker. Want na de rode kaart van Alvarez, waar we het zo nog even over gaan hebben. Werd er natuurlijk wel, ik ook. Ik bedoel, ik ben toch ook een, al zeg ik het zelf, een redelijk weldenkend mens. Maar op zo'n moment als Ajax supporter sta je in mijn geval bovenop je stoel. En dan begin je natuurlijk wel te tieren. Ja. Dus dat hoort bij dat voetbal en dat is niet uit te zetten.
Nee. En misschien is dat dan ook wel een consequentie, zeg maar, van de maatregelen zoals die nu worden genomen. Niet eens zozeer of het wel of niet goed is gegaan de afgelopen weken. Maar meer als zometeen de spanning toe gaat nemen. En dat zeker bijvoorbeeld Ajax in de Champions League. Dan is dat, wordt dat natuurlijk alleen maar extremer, die emotie. En dat hoort zo bij het voetbal. Dat is het voetbal. Voetbal is emotie op het veld en op de tribune. En ik vind het al met die half lege stadions, nog niet eens half.
Nee,
vind ik het al verschrikkelijk.
12.000 man in de
dat is al. Maar goed, het begon in ieder geval een klein beetje te leven. Ja. Het begon ergens op te lijken.
Werd ook wat lacherig gedaan, Bart, over Rutte die dan zei, als je er bent, dan is hij naar je bek houden. Dat vond hij later niet meer zo netjes. Maar je hebt er eigenlijk niet veel van begrepen als je zegt, je moet in het stadion zitten en met je handen over elkaar zitten.
Rutte verder niet heel veel voetbal heeft gekeken in zijn leven. Want voetbal is emotie. En als iemand scoort of een rode kaart krijgt, zoals Alvarez, dan is het heel normaal dat je als supporter, als je daar bent, dat je boer roept of gaat fluiten.
Emotie gaat voor het verstand uit. Dus dat is. Nu we het er toch over hebben, de rode kaart. Laten we even over de wedstrijd. We gaan even eerst terugkijken, wat we altijd doen bij Brani. Terugkijken en vooruitkijken. Ajax Vitesse, vorige week zeiden we al, dat zou wel eens een lastige wedstrijd kunnen worden. Omdat Vitesse toch ook behoorlijk lekker draait. Nou, dat bleek ook zo te zijn, Dick. Dat Ajax had eigenlijk binnen een paar seconden 1-0 kunnen staan. Als Tanane die lange solo wat erin had geschoten. Ja. Dat deed hij godzijdank niet. Maar het was een goede ploeg. Ajax had het. Pittig had het zwaar, hè?
Ja,
ook met 11 man.
Ja, Vitesse was. Die hadden beloofd te komen om te winnen. en aan te vallen. En dat hebben ze gedaan. En er was ook meteen een heel open wedstrijd. Want Vitesse nam ook wel heel veel risico daarbij. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk prachtig om te zien. Ja, ik heb wat dat betreft heel erg vermaakt. En Ajax was, Ten Hag zei, we waren niet wakker. Ja, zo kun je dat wel noemen. Vitesse was gewoon wat scherper. En Ajax maakte wat foutjes, weet je wel. Een beetje slordigheid.
Ja.
Dus, maar dat maakte het wel aantrekkelijk om naar te kijken.
Snap je dat, Bart, dat je aan zo'n wedstrijd begint en dat je dan niet wakker bent?
Ik denk niet dat het alleen daarmee te maken. Ik denk dat Vitesse speelde 3-5-2. En ze zitten heel vroeg druk. Om even kort tactisch te houden, zeg maar. Maar ik had echt het idee dat Ajax er heel veel moeite mee had. Vooral het centrum van Ajax. Ja, Blind en Schuur zijn niet de meest snelle en meest wendbare verdedigers. Zeker Schuur zat er echt heel veel moeite met. Openda heet, geloof ik, die spits van Vitesse. En ja, die valt dan geblesseerd uit, had al geel. Maar eigenlijk was het op tactisch gebied een hele goede wissel om Tim in te brengen. Want die is een stuk sneller dan Schuurs. Maar ook met 11 man had Ajax het heel moeilijk tegen Vitesse. En die komt eigenlijk uit het niets. Wel een hele goede aanval, kon je op voorsprong.
Ja, schitterend.
Maar verder hebben ze in de eerste helft helemaal geen echte kansen gecreëerd. En met 10 man ging het misschien eigenlijk niet eens heel veel slechter.
Of, tegendeel. Ik denk wel dat na rust krijg je twee enorme kansen natuurlijk. En dan kan je eigenlijk op die 2-0 komen. En hoe komt dat, Dick? Jij als specialist sinds 1996. Jij hebt recht van spreken ook. Dat zie je trouwens vaker. Dat met 10 man het dan in één keer... Is dat dan ook omdat iedereen een tandje erbij doet? Of is dat inderdaad vanwege een strategische omzetting?
Ja, maar het is volgens mij zijn meerdere factoren. Kijk, zo'n wedstrijd moet zich altijd eerst ontvouwen. Hè? Dus moeite hebben met tactiek. Van een tegenstander het eerste kwartier, 20 minuten, dat is, vind ik, helemaal niet zo raar. Dat moet zich gaan ontwikkelen tijdens een wedstrijd. En dat geldt met 10 man eigenlijk precies hetzelfde. Je moet dan toch even weer de greep proberen terug te krijgen. En besef van, oh ja, hoe loopt het, wie moet waar, wie doet wat. En wat dat betreft was het wel gunstig dat ze nu een paar minuten voor rust die kaart kregen. Want dan heb je ook weer de rust zelf om nog even wat dingen door te spreken en goed neer te zetten. Ja, ze zijn eigenlijk met een schot op de paal nog, Vitesse.
Ja.
Is Ajax, vond ik ze wat Bart zei, eigenlijk nog wel beter dan voor rust.
Ja, en ben je het met Bart eens dat Timber inderdaad eigenlijk een soort blessing in disguise was, dat hij inviel? Omdat hij inderdaad opnieuw heel erg goed inviel?
Ja, hij zit er heel dicht tegenaan, hè, zeggen ze dan. Ja, dat is ook wel door iedereen gezien en ook als zodanig beoordeeld. Kijk, Schuurs heeft een streepje voor vanwege het feit dat hij gewoon iets voor ligt.
Speelt er
langer bij zit
en
tot nu toe goede voorbereiding draait. Maar die, dat is wel fijn ook voor Ten Hag, denk ik, om nu te zien dat die jongens ook inderdaad er meteen staan. En misschien was het nu wel een voordeeltje, omdat hij wat Bart zegt, toch wat sneller is dan Schuurs. Misschien iets wendbaarder. Nou, dit is een spits, hè, die Openda, die vreselijk snel en vreselijk wendbaar. Dus die deed het hartstikke goed.
Ja.
Alleen Openda, hoorde ik van een collega van Krant het Arnhem, die zei, het is een geweldige voetballer, maar hij scoort nooit.
Nee, dan wordt het lastig.
Dan wordt het wel lastig.
Dat zeiden ze over de speler wiens naam ik niet noem van de Spurs ook, geloof ik.
Oh ja.
Laten we dat nou maar niet straks gaan.
Ja, maar ik denk dat Schuurs, als je echt tegen een echte centrumspits speelt, die een aanspeelpunt is, waar Schuurs lekker in kan kleunen, dan heb je veel meer aan Schuurs dan tegen zo'n spits als Openda. En opbouwend is Schuurs natuurlijk ook geweldig. Je hebt een lange crossbal, zeg maar, in huis. Dus ja, het is voor Ten Hag is het gewoon lekker dat je twee verschillende type centrale verdedigers hebt.
Ja, enorme luxe natuurlijk. Ja. En wie ook goed speelde was natuurlijk Mazraoui. Ik vond hem echt eigenlijk fantastisch spelen. En met in het achterhoofd natuurlijk het vertrek van Dest, die een deze dagen gaat, of als mensen dit horen, misschien al heeft getekend bij Barcelona. Dat was dus geruststellend. Hè? We kunnen Dest voor die 20 miljoen dan, ondanks dat het een hele bijzonder talent is, wel laten gaan. Want met Mazraoui daar op die plek zitten we gebakken.
Ja, Mazraoui had deze voorbereiding ook al de slag al gewonnen van Dest. Hij speelt echt fantastisch.
Heeft hij de slag gewonnen of hebben ze hem ook echt gespaard, Dest, omdat ze al de hele tijd wisten dat hij Mazraoui had heel erg aangegeven dat hij weg wilde ook?
Nee, Mazraoui had die slag al gewonnen.
Puur sportief.
Ja, zeker. En dat heeft hij zelf laat. Dest was op een gegeven moment ook wel dat hij wat ongeïnteresseerd erbij liep en zo in een oefenwedstrijd. Dat zie je dan, weet je, van hem afstralen en zo. En Mazraoui ging volle bak. En Nou goed, als je dan toch nog ook iets moet noemen van die tweede helft, waarom Ajax met 10 man dat zo goed volhield, is dat Masraoui echt ook onder druk, al komen er 2 of 3 tegenstanders op hem af, hij raakt echt bijna nooit de bal kwijt. Hij is lang aan de bal, hij is rustig, hij speelt de goede mensen aan, hij houdt het positiespel aan de gang. Ja, dan is het net alsof je, hij zei het zelf ook nog na de wedstrijd, van nou, op een gegeven moment moest ik zo om me heen kijken. Dacht ik van ja, spelen we nou eigenlijk wel met 10 man of zijn we nog gewoon met z'n 11? Ja, dat is...
Maar hij komt ook als back heel vaak het middenveld in, waardoor je eigenlijk met een extra middenvelder komt te spelen. En na rust, Ekkelenkamp kwam erin.
Ja, viel ook heel goed in.
Maar die is net even wat meer middenvelder op 10 dan Promes. Want hij, ja, hij zakt even wat meer in, komt de bal wat vaker halen. En dat, ja. Ja, dat scheelt ook wel, denk ik.
Nog even die rode kaart, Bart. Ja. Want je hebt het ongetwijfeld ook veel keer teruggezien. Ja. Was het nou gewoon rood? Of, want het lijkt toch onbewust te zijn. Ja. Hij is natuurlijk wat fysiek onhandig. We hebben het er vorige week met Henk Spaan ook over gehad. Het oogt allemaal niet zo soepel bij Alvarez. Nee. Terwijl hij wel degelijk een goede voetballer is. Dit was ook weer ongelukkig.
Ja, nou, tijdens de wedstrijd en de eerste herhaling dacht ik van dit is, ja, raakt hij hem nou wel of niet? En dan zie je de herhaling, die is al in slow motion. Nou, dat ziet zo'n scheidsrechter op die VAR-beelden, ziet hij ook in slow motion. En dan lijkt het allemaal al veel erger dan dat het eigenlijk is. Maar ik kan begrijpen dat een scheidsrechter er rood voor geeft. Omdat ja, hij springt op. Hij komt met zijn voet vol op zijn enkel eigenlijk terecht. Dus in dat opzicht kan ik denken, ja, het is rood. En zo'n scheidsrechter gaat er niet vanuit, is het nou opzet wel of niet? Dat is misschien voor zo'n scheidsrechter
maar toch maakt het
dan niet
uit,
van belang.
Ja. Maar weet je, hoeveel spelers er op een voet van een tegenstander gaan staan tijdens een wedstrijd? Ja, bij corners, bij...
Maar onbewust bedoel je ook?
Ja, onbewust. Ja. Dus, maar waarmee ik niet wil zeggen dat het geen rode kaart zou zijn. Ja. Want als hij dit bewust doet, dan is het wel degelijk rood.
Maar ik denk niet dat hij het bewust deed.
Dat valt niet te zien.
Nee.
Kijk, en ik hoor Reinold Wiedemeyer, die overigens zelf een heel slechte scheidsrechter was. die nu bij de KVB... Ja, dat is gewoon een slechte scheidsrechter.
Zeker.
En die werkt nu bij de KVB en die zegt, ja, spelers moeten het risico niet lopen dat ze op een voet van de tegenstander staan.
Die heeft ook nooit gevoetbald dan.
Ja, maar dat weet je wel, dan moet je lekker stoppen. Dan moet je gewoon op 1,5 meter, anderhalve meter samenleving. Maar dat kun je toch niet, kun je toch niet serieus mee?
Nee, zeker niet. Ik bedoel, ja, in het heetst van de strijd kan je natuurlijk elkaar raken op een hele vervelende manier. En het zag er ongelukkig uit. Ja. Openda ging natuurlijk inderdaad wel een beetje neer als een stervende zwaan. Ja. Dat deed Vitesse trouwens, die hadden wel veel maniertjes, vond ik ook. Vond het vrij irritant. Was jij het, Dick, die schreef dat deed wat Duits aan? Of heb ik dat elders bij een collega van jou gelezen?
Nee, okay. Geschreven. Nee, nou ja, dat durf ik niet.
Nee, dat durf jij niet. We zijn als Duits. Nee, keurige parool, verzetskranten houden we ons rustig de laatste decennia. Maar het was wel een beetje gedoe. Ik zag Tanane op een gegeven moment. Het liep ruzie te maken met het publiek. Wat is dat?
Er zit wel een soort raar venijn in die spelers. En daar heeft Bazour bij Vitesse, oud-Ajax-speler, ook een handje van. Hey, die kreeg ook bonje met Blind en Tadic tijdens de wedstrijd al. En dat escaleerde ook een beetje na afloop. En dat is wel... het is aan de ene kant kan het je helpen. Maar het is voor die spelers ook vaak een valkuil. Want ze praten zichzelf ook wel uit de wedstrijd.
Ik vind het...
Ze kunnen geweldig voetballen.
Oussama Tanane, geweldige voetballer. Ja. Maar als jij gaat terugschelden naar het publiek... Want het nadeel is als mensen iets naast zeggen... En het gebeurt nogal eens in een stadion. Ja. Dan normaal hoor je het niet. Maar nu met die 12.000 man hoor je alles. Ja. Maar hij begon gewoon terug te schelden. En denk, ja, daar ben je niet meer gefocust. Bedoel, dan moet je natuurlijk als topsporter boven staan. Ja. Bovendien, je zou het eigenlijk niet moeten horen, bij wijze van spreken.
Nee.
En dat, toen dacht ik wel, dit gaat de goede kant op. Maar dat zeg ik dan met mijn Ajax-bril natuurlijk.
Ja, en Vitesse was ook, dat is ook wel, Ajax is ook wel heel fit hoor. Die zijn wel echt heel goed geprepareerd voor het seizoen. Want de pijp was met 11 bij Vitesse gewoon wel leeg na een uur.
Ja. Dat was opmerkelijk.
En Ajax bleef gaan.
Ja. Hoe keek jij naar Bazour, Bart? Want dat is natuurlijk een oud-speler van Ajax. Hij is weggegaan. Ja. Is daarna eigenlijk op veel plekken mislukt. Vanwege vooral mentaliteitsproblemen. Zo wordt dan altijd gezegd. Dan scoort hij. Lekker doelpunt. Deed hij goed. Goede voetballer trouwens. Maar dat met gebaartje met zijn hand. Hè, van luisteren naar het publiek. Van waar ben je dan? En dat, moeten we zo'n speler dat gunnen? En zijn wij allemaal te overgevoelen?
Hij zegt het niet in de interviews. Maar ik heb altijd het idee dat hij zichzelf tegen Ajax extra wil bewijzen. Had hij vorig jaar ook, toen scoorde hij ook tegen Ajax.
Ja.
Maar hij kreeg ook toen een rode kaart. Omdat hij echt als een bezetene inkwam. En dan heb ik een beetje het idee dat hij zich extra wil bewijzen tegen Ajax. Zo van even laten zien van zie je wel dat ik het wel kan. En dat jullie het fout hadden, zeg maar.
Ja, ja, maar dat is toch wel een beetje stom.
En het was... Ja, bij Ajax ook altijd wel een beetje een heet gebakerd mannetje, zeg maar. Maar het heeft ook voor mij ruzie gekregen.
Ajax heeft hem destijds, Ajax heeft hem destijds ook niet bepaald tegengehouden toen hij vertrok naar Duitsland. Maar andere kant had hij toen een mooie transfer gemaakt. En hij is ook met redelijke egaars behandeld, volgens mij. Dus, en wat vind jij, Dick, zijn wij als supporters en ook als maatschappij misschien wel wat overgevoelig? Want ik denk dan ook, doe even normaal, joh, je hebt hier toch een paar jaar gevoetbald. Waarom moet je die gebaartjes maken? Aan de andere kant kan je ook zeggen, joh, het hoort bij sport, laat die jongen lekker gaan.
Ja, en volgens mij viel het aanvankelijk wel mee. Hij werd vanaf het begin af aan...
helemaal niet. Het gebeurde pas nadat hij scoorde en toen met zijn hand
gebaartje. Ja, en dan denk je van, waarom zou hij dat doen? Want er viel niks te gebaren eigenlijk. Dus hij roept dat dan op. Ja. Dat zit in hemzelf. Ja. Dat is niet een reactie op het publiek. Het zit bij hem. En hij zei na afloop van, ik vind het allemaal niet zo bijzonder. Tegen Ajax spelen, het doet me eigenlijk niet zo heel veel. Maar uit alles blijkt op het veld dat het hem, dat het hem heel veel doet.
Maar het schijnt wel dat hij ook werd uitgefloten in het stadion en zo. En dat hij misschien daardoor...
Maar dat was na dat moment.
Dat was daarna.
Ik vond het daarvoor ook wel mee.
Je zag het anderhalve man in de paardenkopje, dus dat viel wel mee. Ja. Nee, volgens mij werd dat eigenlijk... En de irritatie bij Tadić en Blind... in de wedstrijd en na afloop, die gingen voor zijn neus dan juichen. Ja, dat was een reactie op zijn juichen van, wat wil je nou?
Vind ik ook kinderachtig trouwens.
Is ook een beetje kinderachtig.
Maar je weet ook niet wat er onderling in zo'n wedstrijd tegen elkaar allemaal geroepen wordt. Wat die spelers tegen elkaar zeggen, natuurlijk.
Dat horen we pas als er echt helemaal niemand meer in het stadion zit. Dan kunnen we ze, alles horen zeggen.
De komende weken, Dick, kan je weer met je pennetje aan de slag. Hey, en het ziet er naar uit dat Alvarez natuurlijk wel wordt geschorst. Dan hebben we natuurlijk de vraag van het middenveld. Hè. Gaan we spelen met Kudus en Gravenberg? Wat gaat er gebeuren? Tegen Groningen uit?
Ja, Groningen uit is altijd lastig voor Ajax. Ja. Ik vind Groningen nou niet een hele sterke indruk maken tot nu toe. Misschien dat Robben meedoet. Zou het wel leuker maken voor de wedstrijd. Maar
vooral omdat hij na 10 minuten weer uitvalt.
Dus ja, aan de ene kant denk ik van Gravenberg en Kudus. Uit de statistieken blijkt wel dat ze heel veel ballen veroveren en onderscheppingen verrichten en alles. Alleen voor je gevoel heb je het idee, er missen wat aan verdedigende balans als je die twee samen opstelt. Dus
omdat Kudus, hij speelde ook zaterdag weer fantastisch. Maar hij leidt natuurlijk ook wel een paar keer heel gevaarlijk balverlies.
Ja, beetje.
Dus er zit wel veel risico in zijn spel.
Frenkie de Jong verhaal wat je toen ook had, die leed ook wel geregeld balverlies. Maar aan de andere kant, je moet hem wel zijn ding laten doen. Want anders, als je zegt, jij moet op safe gaan spelen, dan heb je er niks meer aan. Maar ik denk dat Martinez op het middenveld speelt. En dat je dan daarnaast... Ja, Kudus kun je eigenlijk niet meer omheen. Ik weet niet hoe fit Gravenberg op dit moment weer is. En dan moet je Kudus wel op rechts opstellen. Maar,
spannend. En wat denk jij, Dick? Weet je sowieso wat er met Gravenberg aan de hand is? Het wordt steeds gezegd verkoudheid tussen aanhalingstekens. Ja.
Hij heeft wel getraind afgelopen week.
Het is geen corona. Dus.
En ze gaan ervan uit dat hij deze week weer met die groepen kan gaan trainen.
Ja.
Maar het leuke ervan vind ik dat je nu 3 wedstrijden hebt gespeeld. En dat er steeds, of niet steeds, dat er af en toe een middenvelder ontbreekt. En dat er wel een nieuwe middenvelder voor in de plaats komt die het dan geweldig doet. Ja. Eerst was daar Kudus. En nu was daar Ekkelenkamp. En Bart noemde net Martinez. Als we het dan over middenveld hebben, doen we middenveld Martinez, Ekkelenkamp, Kudus.
Ja.
Dat zijn 3 helemaal nieuw. Weet je, wat dat betreft heb je daar... Er werd wel gedaan alsof Ajax daar nog tekort komt. Maar ik denk dat je sommige spelers ook gewoon wel de ruimte moet geven om zich te ontwikkelen.
Het is mooi wat er met Ekkelenkamp...
Dat hoort ook wel bij Ajax.
Ja, vind ik ook. Ja.
Het is ook mooi wat met Ekkelenkamp gebeurt. Want die stond toch ook op de nominatie om toch misschien verhuurd of wat dan ook te worden. Er was even sprake, geloof ik, ook al weer van FC Twente. Hij heeft volgens mij een goede voorbereiding gespeeld. Ik herinner me wedstrijden waarin hij ook makkelijk scoorde. En nu lijkt hij, dus ook hij, om het cliché maar weer uit de kast te trekken, zit er dicht tegenaan. Hè? Ja. Ik bedoel, het middenveld is natuurlijk al nogal een lastige plek om je positie te veroveren.
Ik vroeg het aan Ten Hag en toen zei hij, ik probeer het letterlijk even te herhalen, hij verdient het niet om op de bank te zitten. Met andere woorden, hij zit er dicht tegenaan.
Ja.
Maar ik moet bij het samenstellen van het middenveld ook kijken naar types en leeftijd. Dus andere factoren, zeg maar, om ervoor te zorgen dat het een beetje in balans is.
Ja.
Nou ja, die balans, kunnen we wel zeggen, die ontbreekt soms nog. Dus ja, misschien is hij wel een speler die daarvoor kan gaan zorgen.
Alleen is de vraag, denk ik, durft Ten Hag straks een Promes op de bank te zetten? En als Neres straks weer helemaal fit is, hoe gaat hij dan neerzetten? Dan heb je echt op een gegeven moment spelers op de bank zitten die eigenlijk normaal aan de basis misschien
Ja, maar zijn we daar tevreden over? Promes scoorde wel, maar ik vond hem eigenlijk tamelijk flat spelen. Ik vond ook, Labiat werd natuurlijk geslachtofferd vanwege de rode kaart, maar die, de vorm die hij even etaleerde in die oefenwedstrijden, vooral tegen Utrecht, die zien we ook niet. Die liep heel erg geïsoleerd en wat voor zich uit te shocken.
Ja, toch wil ik wel een kleine lans breken. Nee,
daarvoor ben jij hier, want jij hebt er echt verstand van.
Ja, nee, het is niet een pure centrumspits zoals we dat gewend zijn, maar in het moderne voetbal en ook het voetbal dat Ajax wil spelen en wat Ten Hag wil, met heel veel beweging voorin. En dan moet je eigenlijk naar Labiat kijken. Als je terugkijkt naar de wedstrijd op de beelden, dan moet je niet kijken waar de bal is, maar je moet kijken waar hij loopt.
Ja.
En daar zit hij wel, daar doet hij wel echt heel veel goed werk, hoor. Want bij dat doelpunt bijvoorbeeld ook, het eerste doelpunt.
De paal,
Het is wel een spits en die gaat. Hè. Hij maakt die meters en daardoor komt er ruimte in het strafschopgebied. En ook een bal, die andere wedstrijd tegen RKC, die omhaal van Tadic, doelpunt. Ja, dan zie, als je er terugkijkt, dan zie je ook als die bal op de paal komt of als de keeper hem nog
dan
pakt,
is hij er.
Staat hij er.
Ja.
En dan zijn tegenstander niet, die reageert niet. Dus hij heeft wel die echte scherpte en zo en de bewegelijkheid en de snelheid wel. Alleen ja, of hij ook echt heel veel goals gaat maken.
En Promes in deze rol, wat vinden jullie daarvan?
Ik vind dat hij voor een 10 eigenlijk staat hij veel te diep. Hij is echt meer schaduwspits dan als middenvelder en daar heb ik het idee dat Ajax soms met 2 middenvelders en 4 aanvallers speelt. En daardoor mis je eigenlijk soms een mannetje, vind ik, op middenveld. En ja, als je Ekkelenkamp op 10 zou zetten, dan heb je wel weer iemand rondlopen op het middenveld. Waar je gewoon iemand extra bij de bal aan kwijt kan. Al ben ik eigenlijk nog steeds een voorstander van een 6 en 2 aanvallende middenvelders. Maar dat gaat denk ik niet gebeuren voorlopig.
Nee, dat gaat hij nog niet doen. Nee, omdat hij,
maar dan zou je Promes weer naar links moeten zitten en Tadic in de spits eventueel. Dat is natuurlijk ook weer een optie.
Ja, maar hij wil gewoon echt. Dat is niet. Er is wel wat veranderd aan de speelwijze dit seizoen ten opzichte van vorig seizoen. Maar die backs blijven voor Ten Hag echt hele belangrijke pionnen. Ja. Vroeger waren dat de halfspelers en dat zijn tegenwoordig backs. En ja, hij heeft daarvoor gekozen en daar wijkt hij niet vanaf. En dat geeft hem ook wel, denk ik, heeft bij hem de voorkeur om ook met een 10 te spelen. Nou ja, goed, en daar kun je wel verschillende types inderdaad voor neerzetten. Promes is een halve aanvaller.
Ja.
Ja, die gaat echt wel heel veel goals maken. Dat zit gewoon in dat.
Ik heb hem in mijn fantasy voetbalteam zitten, dus dan laat ik hem gewoon staan.
Dan ga je op jouw advies.
Ja, heel goed. We moeten wisselen. Als mensen denken, waar wordt in hemelsnaam gewisseld? Dan zit Josien Wolthuizen niet vanaf de allereerste seconde erbij. Ook wij zitten in een corona-proof studio bij de Smet op de Montage Middelaan.
Die doet hiernaast nu de mondkapje af.
Ja, die gaat daarnaast de mondkapje af en de nieuwe Ajax-shirt doet ze aan. Dus dat komt helemaal goed. Dick, naar jouw wijze woorden zeggen we tot volgende week. Ben je erbij volgende week?
Ja, gezellig.
Ja, ja,
en maak plaats nu voor de jeugd. Hè?
Ja,
het is net Ajax.
We staan alweer met 3-0 voor, dus we gaan de jeugd laten invallen. En Josien komt erbij, en dat heeft allemaal met die 1,5 meter te maken, dat we niet met z'n allen in die ruimte mogen zitten. Neem je jas mee, Dick, tenzij je natuurlijk nog voor de derde helft blijft hangen hier ergens, bij Eikenlinde. Maar en kijk, daar komt Josien. En Josien zou ik toch heel erg willen aanraden, doe die mondkap maar af. Want anders dan, ja, dat had je al gedaan. Hey Josien Wolthuizen, welkom in onze studio. Nog even door over, want jij zei toch, jij zei van die zesde komt er niet van.
Nee, dat denk ik. Ten Hag is gewoon, op een gegeven moment is hij met Frenkie de Jong met 2 controleurs gaan spelen. En ja, ik denk dat hij niet van dat systeem afwijkt.
Nee, dan moeten we daar even. Josien, nog heel even kort. Ik dacht, jij bent bekend om je genuanceerde en uitgebalanceerde mening. Wat vond jij nog heel even terug over die Bassoer? Vind jij het terecht dat ik me daar dan aan erger? Of zeg je, gun die jongen dat gemikker?
Ja, ik ben toen niet bij geweest. Ik was ook niet in het stadion. Dus ik heb ook niet echt kunnen zien in hoeverre hij werd geprovoceerd.
Maar, nou, niet?
Ja, nou ja. Nee, niet,
daarna wel, ja.
Misschien niet de meest intelligente speler.
Nee.
En misschien wil hij toch zijn gram halen. Blijkbaar zit het nog best wel diep dat hij nooit is doorgebroken bij Ajax. Hoewel hij volgens mij best wel oké
terug. Ja, hij heeft een paar maakte. Hele...
Ik kon me dat dus ook niet zo goed herinneren. Ik probeerde dat terug te halen van... Wat, is er toen iets gebeurd of zo met Bassoer?
Maar... Ja, er is ruzie geweest.
Maar die kikkers uit de kruiwagen. Bos, volgens mij. Ja. En El Ghazi had toen ruzie met Bos. Ofwel, Ghazi die heeft toen kwam Traoré kwam toen naar Ajax. Die kwam op zijn plekje nemen. Dat is nu bij Aston Villa ook weer gebeurd. Wel lullig, zeg maar. Maar
ja, pijnlijk voor El Ghazi. Dat ik al toch een hele mooie voetbal vond.
Ja, zeker.
Ja, en ook een leuke gast eigenlijk. Ja. Heel
maar ik vind het ergens voor zo'n wedstrijd. Ja, vind ik het ook wel weer lekker of zo.
Ja,
Ja, er gebeurt tenminste wat op het veld. Echt een en dan scoort een, hij weer. Dus ik zie er ook nog extra geprikkeld om, ja, om die 2-1 te maken.
Maar ja, mensen gaan dan dus uit frustratie schreeuwen. En dan zitten we met de gebakken peren straks met die lege stadions. Maar dat, we gaan even iets anders belangrijks. Want we gaan ook nog even iets meer vooruitkijken naar Groningen Ajax. Maar voor eerst even... De Champions League loting komt eraan.
Bart.
Ja. Ik geloof donderdag, toch?
Donderdag, ja. Ja, om 6 uur, geloof ik.
Ik weet dat jij daar... dat is een van jouw obsessies. Nou, ja. Dat is misschien een wat groot woord. Nou, maar jij bent daar wel vaak ingedoken. Wat is eerst bij jou? Wat vind jij nou een lekkere loting? En wat zou voor Ajax goed zijn?
Nou ja, wat je net inderdaad zegt, dat klopt wel. Want eigenlijk de hele zomer was de kans dat we nog in pot 2 zouden komen. En dan moesten we wel heel veel dingen voor gebeuren. En Bayern of Paris moesten de Champions League winnen. Ja. De Europa League mocht gewonnen worden door Sevilla of Shakhtar. Ja. En Benfica mocht zich niet kwalificeren. Ik denk,
dat laatste was
dat gaat nooit gebeuren. Benfica is wel sterke ploeg. Die winnen wel van PAOK. Nou, dat gebeurde dus mooi niet.
Onze vrienden van PAOK hebben het fantastisch gedaan.
Ja, dus nu pot 2 en dan ontloop je echt wel een paar grootmachten. Want City zit erin, United, Barcelona, Atletico, Chelsea, Dortmund.
Ja.
Dus die ontloop je, dat is echt wel lekker. Want als je zeg maar bij 2 grootmachten in de pool zou zitten, dan wordt het wel weer heel moeilijk, denk ik, om door te gaan. Ja, en nu hoop ik wel dat je uit pot 1 een mooie club loodt. Nou ja, je hebt zo'n Bayern, Real Madrid, Paris, Juventus. Daar hebben we de laatste jaar tegen gespeeld.
Juventus, dus ik hoop eigenlijk dat we
tegen Liverpool loten een keer. Dat hebben we echt al heel lang niet tegen gespeeld. Dat lijkt me wel een keer leuk.
De club die we in de finale hadden moeten pakken, zeg maar.
Ja. En dan uit pot 3 en 4 zou het wel fijn zijn om wat mindere clubs te loten. Dat je wel perspectief hebt op door te gaan.
Dat gaan een beetje zo'n soort lijstje. Ja, je hebt ook huiswerk gedaan, dat zie ik wel. Ga je dat even... En Josien, heb jij sowieso al dat je denkt van...
Nou, ik denk, waarom Juve niet? Ik bedoel, nog steeds een van de allermooiste... Bijvoorbeeld 2 seizoenen geleden was toch wel Juve uit.
Ja, maar ik vind het toch altijd wel een beetje een vervelende ploeg. Ik heb er weinig sympathie voor. Ik vind het geen lekkere club.
Ik denk wel dat je ze kan hebben. Ja. Want ze zijn nou niet gisteren 2-2 bij AS Roma gespeeld. Niet heel sterk.
Nou, oké, dan noteren we Juve gewoon. Die willen we dan wel.
Het 2 jaar geleden was natuurlijk wel anders. Dat het vooral in de knock-out fase was dat we de grote reuze wisten te verslaan.
Juventus is ook nooit zo heel sterk in de poolfase.
We noteren Juventus het 6 punten.
Nee, maar uit pot,
het brani, hè?
Uit pot 3 heb je wel ploegen die je kunt hebben, denk ik. Alleen je hebt wel Inter en Atalanta. En Atalanta vind ik wel echt een hele gevaarlijke ploeg om tegen te spelen. Die spelen ook 3-5-2, wat Vitesse dus ook deed, dat Ajax moeite mee had.
Ja.
Dus die laat die maar even liggen. En uit pot 4 maakt het denk ik niet zo heel veel uit. Marseille is misschien wel een goede ploeg, maar... Ja,
wel mooi ook Marseille.
Ja,
club. De enige Franse ploeg die ooit de Europa Cup 1 of de Champions League heeft gewonnen. Dus in die zin, volgens mij wel onder dubieuze omstandigheden. Met zo'n voorzitter, Tapjes, of weet je die man? Ja. Die,
geen idee.
De boel, het is ver voor jouw tijd waarschijnlijk. Maar het was een enorme laaie lichter, dat weet ik wel.
Ja. We zouden in theorie ook nog uit pot 4 Molde FK kunnen loten. Dan hebben we ook nog wel wat tegen.
Nou, daar heb ik niet echt beste herinneringen aan.
Nee, maar ik denk dat we er inmiddels daar wel enige afstand van hebben genomen, toch?
Ja, ik
dus
hoop
zeggen
het,
we Molden, Juventus. En wie had je een nog...
Uit pot 3, ik zou Salzburg wel weer leuk vinden als dat.
Over herinneringen gesproken.
Ja, met de pot van de zoete wraak wil jij.
Maar tegen Salzburg hebben we natuurlijk in de voorbereiding eigenlijk vrij makkelijk van gewonnen. En ik denk dat je die op zich wel kans tegen hebt. En het is ook wel een mooie wedstrijd op zich. Alleen Atalanta of Inter. Inter is ook wel weer Conte. Die is wel anti-voetbal. Ja. En dan,
dat afbraakvoetbal, lastig.
Moeite mee heeft.
Zit je erop te verheugen, Josien, op die Champions League? Want het is natuurlijk ook weer geen publiek. We kunnen er niet naartoe, niet naar de arena. We kunnen waarschijnlijk ook niet eens met z'n allen in de kroeg. Nou, waarschijnlijk. We kunnen zeker niet met z'n allen in de kroeg kijken.
Nou, en zelfs thuis met elkaar kan niet eens echt. Want je mag
zoals het nu lijkt, nogmaals, dit wordt opgenomen voor de persconferentie. Maar lijkt het erop dat we met z'n vieren thuis maximaal dat kunnen bekijken?
Ja. En je dus doet het dan ook denk ik niet echt. Gewoon dat je met mijn ploeg, vrouwenploeg, met wie ik wat naar Ajax ga, bestaat het 8 vrouwen.
Ja, dat feest
dat doe je
niet
gewoon niet. Nee, ik weet niet. Ergens heb ik er wel een beetje zin in. Maar mijn hart bloedt ook wel echt nog steeds. Als ik terugdenk aan die avonden boven 4-0-2.
Ja.
Met 2,5 liters in je hand. Ja. En je vriendin om de nek vallen als Ajax scoort. En ook gewoon de emotie en de voorpret. En alleen al... Dat kopen van die kaarten, wat het ook al zo'n gekkenhuis was.
Ja.
Ja, dat mis je gewoon. En het ziet er ook nou niet per se uit dat het snel terug gaat komen.
En
dus...
helemaal niet bij de Champions League. Want de UEFA heeft volgens mij sowieso gezegd geen publiek. En dat gaat natuurlijk, het moet doorgaan vanwege die tv-rechten... waar natuurlijk het meeste geld mee wordt verdiend. Dus het publiek is eigenlijk volgens mij voor dit seizoen... qua Champions League min of meer geofferd al. Ongeacht of, dat, of die besmettingen omlaag gaan.
En sowieso, ik denk ook niet dat de Europese reisjes... voorlopig sowieso in de poolfase niet mogelijk zijn.
Nee. Nee, er zijn van bepaalde mensen die wel eens naar een uitwedstrijd gaan. Ik noem verder geen namen. Maar het scheelt wel voor het budget, zou ik zeggen.
Nee, maar dat speelt ook dat wel mee met de loting. Dat supporters zeggen, ja, ik hoop op een keer op die club. Want dan kunnen we een keer weer naar die stad toe. Of naar dat land toe. Ja, en dat speelt nu allemaal niet mee.
Puur strategisch zou je nu je voorkeuren kunnen uitspreken. Maar ja, natuurlijk is het altijd leuk om Ajax te kijken. Maar ik kan niet zeggen dat ik daar heel veel zin in heb, nee.
Nee, het is toch anders. Hè? Aan de andere kant kan je heel gefocust en geconcentreerd kijken. Maar ik ben zelf een enorme zenuwleider tijdens wedstrijden. En met meer mensen kan ik dat toch wat makkelijker kwijt. Dan dat je met 2 of 3 mensen voor die televisie zit. Want ik word dan echt helemaal gek. Ja. Ben jij, wat voor kijker ben jij, Bart? Doe jij dat geïsoleerd in alle rust en analytisch? Of ben je een beetje druk ook?
Het ligt eraan tegen wie ze spelen. Ja. Kijk, tegen RKC, dan is het gewoon... Ja... Als je dan thuis op de bank zit, dan is het gewoon half onderuit en je volgt dat wedstrijdje. Maar ja, tegen Vitesse, dan zit je toch wel weer wat meer spanning te kijken. Ja. En toen met die Champions League, toen ze echt in de halve finale kwamen, dan is het toch weer heel anders, zeg maar. En dan zit je vol spanning voor die tv. En het gekke is ook, dat je dan als je die wedstrijd er terug zou kijken, dat het misschien eigenlijk helemaal niet zo spannend was als dat je denkt dat het
Ik was in Madrid bij Real Madrid Ajax. En ik heb toevallig daar laatst een hele lange samenvatting van teruggezien. Omdat je dat soms doet. Hè? Als je denkt, wat ga ik doen vandaag?
Weet
je wat? Ik ga Real Madrid Ajax nog eens terugkijken. Want je moet het leven toch een beetje zin geven. Toen viel mij op dat Madrid veel minder slecht was dan ik dacht. Sterker nog, ik heb het toen ook wel gezien. Die kopbal op de lat en 2 goede spelers die uitvielen. Maar in mijn wedstrijd blies Ajax Madrid echt van het veld. En dat was toch in die samenvatting niet het geval.
Dat valt me inderdaad. Maar tegen Juventus, wat het werd maar 1-2 zeg maar. Ja. Maar Juventus heeft de hele tweede helft bijna niks gecreëerd.
Klopt.
En je denkt, het is 2-1. De scoren zeg maar is dicht bij elkaar. Qua spelbeeld...
Toch die zin wel weer zin in de Champions League. Ja. Ook omdat Ajax lijkt toch, er wordt wat gemopperd op die selectie. We stellen net vast, nog met Dick ook, dat we eigenlijk best een brede selectie hebben. Ben jij optimistisch? Zeg je inderdaad van, clubje als nou ja, Molden hebben we al gehad.
Ja.
Salzburg, die kunnen we wel hebben. Nou, Juventus hadden we al 6 punten afgevinkt. Neem maar even serieus, denk jij dat we klaar ervoor zijn, Josien?
Ja, ik denk het eigenlijk wel. Eerst konden we ons natuurlijk niet voorstellen dat we een waardige vervanger voor Ziyech zouden vinden. En misschien kunnen we ook nog niet concluderen dat we die met Kudus hebben na een paar wedstrijden. Maar ik ben echt super blij verrast over Kudus en ook Anthony. Hoe snel zich die ook gewoon in het team thuis voelen. En,
vooral dat ook.
Ja,
hè,
zo belangrijk zijn. De rust van de goal van Anthony, die 2-1 afgelopen zaterdag, vond ik echt...
Met zijn chocoladebeen wordt dan gezegd. Maar het zag er toch behoorlijk beheerst uit.
Dus ja, ik denk dat we wel... ik heb nog steeds wel een beetje een hard hoofd in Alvarez. Maar goed,
je bent ook in dat kamp.
Ik ben ook in het kamp anti-Alvarez eigenlijk een beetje. Niet persoonlijk, want ik vind hem met zijn dochtertje super schattig. Maar ik weet niet op het veld. Ook met die rode kaart, dan denk ik wel als eerste... Jezus, lul, weet je wel, krijg je dit nou even van elkaar?
Ja, het is dit onhandig.
Later ga je nog een keer goed kijken. Ja, deed hij het nou expres? Je kan niet echt in zijn hoofd kruipen, maar...
Ik denk dat het fysieke onhandigheid is. Dus hij heeft dat grote lijf. Dat zit niet helemaal mee. En dan die controle ontbreekt een beetje. En dan kom je op de verkeerde plek terecht.
Ja, maar Sam Planting schreef vandaag ook wel weer in... Dat is logisch. Goede analyse over Kudus. Te lezen op parool.nl. Over waarom Alvarez juist eigenlijk wel heel erg belangrijk is naast hem. Ja. Omdat Kudus best wel veel risico in zijn spel legt. En dan iemand als Alvarez die toch wat rustiger is. En,
maar eigenlijk Showtime zijn jullie ook nog niet helemaal, geloof ik, van de fanclub Alvarez. Hè?
Nee, dus er zijn een paar anti. Ik ben nog wel, ik denk van de Showtime club ben ik wel het meest pro nog.
Ben je nog het meest mild, maar je bent ook de hoofdredacteur. Je staat boven de partijen natuurlijk.
Maar ik vind, het ziet er allemaal een beetje... lomp uit, zeg maar. De handelingssnelheid is niet al te hoog. En het is geen Frenkie of Schöne op die positie.
Hoog, het valt volgens mij wel.
Het is misschien ook het hoog, inderdaad, wat Henk Spaan ook vorige week zei. Maar hij is voor verdedigend opzicht is hij wel echt belangrijk op die plek. Hij verovert best wel veel ballen, onderschept veel ballen. Ja, en ik denk dat hij echt wel nuttig is op die positie,
Maar buiten het voetbal vind ik ook gewoon heel irritant dat hij met die vingers in zijn oren... Dan denk ik, gast, ga gewoon eens even normaal voetballen. Voordat je die vingers in je oren steekt, dat we allemaal niks mogen zeggen. En dat is volgens mij iets wat hij al in Mexico deed. Misschien moet je juist eens luisteren.
Hij heeft het van de paai. Ja, die begon ermee, bedoel je.
Nou ja, ja, hij heeft wel eens gezegd in een interview hij dat doet omdat hij fan is van Depay.
Ook dat nog. Dat maakt het er niet beter op hier bij Brani natuurlijk. Nee, dat is een grapje. Niks kwaads over The Lion. Hè. Maar,
hij toont best wel wat Brani natuurlijk met die vingers in zijn oren. Maar ik vind dat dus gewoon niet passen. Als je nog helemaal niet zo heel veel hebt laten zien. En mensen ook niet heel enthousiast.
Maar hij kwam natuurlijk als Mexicaanse international. En het is gewoon een hele jonge gast. Dat vergeten we.
En hij schijnt daar ook heel veel kritiek te krijgen. Daar komt dat dus ook vandaan. Die vingers in zijn oren. Maar... Ja, ik weet niet, daar hou ik gewoon niet van. Dat vind ik dus iets voor Depay. Dat past bij Depay, maar niet bij een middenvelder van Ajax die zichzelf nog niet per se bewezen heeft.
Zoals Michael Vragen ooit zei, Ajax-ieden doen hun jasje niet uit toen Winston Bogarde iemand te lijf wil gaan, geloof
ik. Maar ik vind wel dat we Alvarez dit seizoen nog wel even de tijd moeten geven. Ja. Vorig seizoen heeft hij het echt heel moeilijk gehad, want die komt als 21-jarige Mexico, 22.
En dat zijn gezin
mocht niet mee.
Hij was eenzaam.
Ja, en je hebt sowieso als buitenlander... denk ik altijd wel een jaar nodig om aan te passen. En zijn situatie was nog nadeliger natuurlijk. Dus ja, ik denk dat we echt de conclusie over is. Misschien in de winterstop of aan het eind van het seizoen.
Maar Ten Hag lijkt vooralsnog
zijn
keuze gemaakt.
Ja, en Antony en Kudus hebben toch ook niet per se een jaar nodig gehad om zich aan te
niet,
passen.
Nee, die niet.
Dat kan heel snel gaan natuurlijk.
Makajan daarentegen wel.
Met Kudus en Etienne, ze doen nu hartstikke goed. Maar je moet nog niet te vroeg juichen, zeg maar. Je weet niet hoe het
er in januari voor staat. Ja. Maar het was wel fantastisch. Dat doelpunt waar Kudus zo'n beetje het hele veld overstak. Terwijl dat was ook zo op. Hij zo vies. Het is die kracht, hè, dat sterke, het conditionele. Het ballen kunnen afpakken en meteen weten waar je naartoe moet passen. Dus hij is ook echt qua, wat Van Gaal zegt, het lezen van de wedstrijd. Ja. Supersnel. Hè? Dus in die zin is het wel een feest om naar te kijken. En Antony is toch ook wel... Ja, we hebben wel eens met aankopen gehad waar we naar verlangden. En dan was het toch een beetje een dompertje. Maar vooralsnog is deze man, los ook van zijn trucendoos, geweldige voetballer. Hij ziet het, hij is snel en hij verdedigt ook als een idioot mee.
Ja, dat is ook wel positief als buitenspeler. Dat je soms speelt hij een soort van op de rechtsback of linksback. Dat hij ze tot zover mee verdedigt. Dat is wel positief inderdaad. Maar dat doelpunt ook... Je verwacht eigenlijk dat hij hem aanneemt of nog een mannetje gaat passeren of naar binnen wil kappen, maar hij schiet hem in één keer. Ja. En dat verwacht denk ik helemaal niemand.
Zeker Remco Pasveer
niet. Moment, nee, zeker Pasveer niet.
Groningen uit. Jij zei al eerder net altijd lastig. Hè? Want het werd dat traditioneel gek genoeg moeilijk. Toch even kijken, Josien. Wat denk je doet Arjen Robben mee? Minuutje of 10?
5 misschien, 10. Ik weet niet. Ik weet dus niet in welk kamp ik daarin zit. Ergens dacht ik vond die hype... Die hype, vooral bij de oudere mannelijke verslaggevers, dat zelfs door jouw Malen werd gevraagd wat hij ervan vond om tegen de grote Robben te spelen. En of, nou ja, en
een grote speler is het natuurlijk, of was het in elk geval.
Nou ja, ik vind het wel vet dat zo iemand gewoon weer terugkomt.
Maar jij bedoelt bij oudere mannen, de oudere verslaggevers, zoals
die commentator,
de 50-plussers,
dat hield maar niet op. Het ging alleen maar over Robben. Ja. Terwijl PSV stond op zich ook gewoon op het veld.
Ja.
Ja, en dat Malen dan daarna ook nog de vraag krijgt, wat vond je ervan dat Robben uitviel? En hij zei, heb ik niet eens gemerkt. Ja, dat vond ik dan
heel leuk, hè?
Ja, nou ja, ik weet niet dat ophypen ervan. Maar aan de andere kant, het is wel ook weer leuk om zo iemand op de velden te zien. En ik vind Groningen eigenlijk ook altijd best wel een leuke
En dan
club.
Komt hij tegenover Nico Tagliafico te staan. Dus,
en Nico heeft hem eerder in zijn zak gehad toen ze tegen Bayern speelden. Dus
en toen was het wel wat fitter nog.
Hoor. Maar het is wel leuk voor als hij meedoet, zeg maar... als hij fit is.
Maar wat maakt nou dat Ajax altijd zoveel moeite heeft met Groningen? Ik weet nog van vorig jaar inderdaad, met Huntelaar, die zwaar bevochten 1-0.
Heel raar.
Ja, nou ja, vorig jaar hebben we er verloren met 2-1.
Het jaar daarvoor is alweer twee seizoenen geleden.
In mijn hoofd is vorig seizoen, toen we kampioen werden, nog steeds vorig seizoen. Maar
we werden vorig seizoen ook kampioen, maar dat is ons afgepakt, weet je nog?
Ja,
al denken ze daar in Alkmaar weer heel anders.
Ik heb het idee dat als Groningen tegen Ajax speelt, er komt iets extra los in die gasten, waardoor ze het helemaal vol gaan. Dus ook die Zeefuik vorig jaar. Er is ook nog een oud-Ajax natuurlijk.
Ja, die speelde toen een fantastische
wedstrijd. Die speelde echt heel goed toen.
Maar die is vertrokken. Dus
dus dat scheelt weer.
Maar goed, dat hebben wel meer clubs natuurlijk. Dat ze helemaal zichzelf lange busrit kunnen opladen tegen Ajax.
Het zijn Ajax-ieden. Lange busrit. We hebben een tijd bij Frank de Boer gehad. We hadden al die half 1 wedstrijden verloren. Hè? Dan was het weer omdat we niet tegen de pasta 12, konden. Hè? Het is nu 11:45. Ja. Even een voorspelling, Josien.
Ik ga toch voor 0-2.
0-2?
En ik kan ze trouwens van harte aanraden om een eierbal te eten. Groningse delicatessen.
Een eierbal?
Heerlijk.
Mm. Jij een eierbal, Bart? En een voorspellingkie?
Ik denk 0-1 of 1-2. Een kleine zege, dat wel. Ik denk wel dat we gaan winnen.
Kijk, dat is heel heerlijk. Ik zeg gewoon 0-3, niks aan de hand. En Robert doet mee en die is bij de warming-up. Alleen dan moet hij afhaken, schat ik zo.
Het zou ook wel lekker zijn als we een keer met 11 man op het veld kunnen blijven staan.
Daar gaan we vanuit. Ja. Ik ben heel erg blij dat jullie er waren. Josien Wolthuizen van het Parool, Bart Veenstra van Ajax Showtime. En Dick Sintenie, die alweer onderweg is naar het trainingsveld, schat ik zo. Dit was Brani, aflevering 3. Volgende week maandag een nieuwe Op alle kanalen te vinden. Tot dan.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.